Dit is de politieke podcast van De Telegraaf. Afhameren met Wouter de Winter en Pim Cedee.
Ja, Wouter, het is wel mooi, hè? Zelfs in de leader zitten wij nog met elkaar driftig te discussiëren en
zat
te bespreken.
Zat dat erin, denk je, of niet?
Nee, dat maakt ook niet uit verder. Maar dat geeft aan dat we politiek ademen en dat we het er altijd maar weer over willen hebben. Het is de week waarin het debat was over de formatie. De trein kachelt door. Ja. We gaan het natuurlijk uitgebreid over hebben.
Misschien we zijn weer in Nederland ook. Hè?
Begin daar nou maar eens mee.
Eigenlijk zou ik nu in Saigon zitten. Weet je, Saigon van Tour of Duty.
Saigon, ja.
Ho Chi Minh City, maar dat is helaas niet doorgegaan. En dat was ook weer wereldnieuws deze week. Werd ik opgewezen door mijn collega Mike Muller, want die kijkt nog wel naar Arjen Lubach.
Ja.
En het blijkt dat de bloemenkinderen van de VPRO ook nu sinds de legendarische Pieter Omtzigt podcast kennelijk elke week luisteren.
Nou, welkom. Dus
hartelijk welkom.
Ja.
Broaden your mind.
Ja. Je had daar nog een vizier over geschreven, ook over het staatsbezoek dat geen staatsbezoek werd uiteindelijk. Maar met name wat er natuurlijk opvallend is hoe goed is eigenlijk de informatievoorziening ook richting de koning? En had hij niet een blauw oog kunnen oplopen als hij daadwerkelijk was afgereisd naar Vietnam?
Nou, het bijzondere is natuurlijk wel, we hadden het er vorige week over dat we nog niet wisten wat nou precies de reden was, behalve dat men had gezegd lokale omstandigheden. En het lastige is, ik kwam het land ook niet in, omdat het visum onmiddellijk was ingetrokken. Dan is het al snel speculatie en hopen dat je via Nederlandse bronnen wat hoort. Maar die zeiden allemaal collectief, van onder tot boven, tot niks tot rechts, we weten het niet. En de correspondent in Bangkok van de Telegraaf, Annelie Langerak, die had een netwerk in Vietnam, zoals de goede correspondent betaamt. En die wist te melden dat er hardnekkige berichten waren over dat de president, dus het staatshoofd, de man die de gastheer zou zijn voor de koning, dat die eruit zou vliegen binnenkort vanwege corruptieachtige schoonmaak in Vietnam, wat daar kennelijk af en toe gebeurt. Beetje net als in China natuurlijk ook is gebeurd onder de president daar. Nou, dat bleek dus een paar dagen later de werkelijkheid te zijn geworden. Dus dat was uiteindelijk wel bijzonder, omdat in Nederland en kennelijk de ambassade daar niks van wist. En dat is wel bijzonder, want die ambassade is natuurlijk de vooruitgeschoven post namens Nederland in een vreemd land. En natuurlijk worden daar ook visa afgehandeld en paspoorten en dat soort zaken. Maar het zijn natuurlijk ook de ogen en oren van Nederland in den vreemde. En bij sommige ambassades, of het nou Nederlandse zijn of buitenlandse ambassades in Nederland, weet je dat er ook een bepaalde intelligence office is. Hè? Dus eigenlijk de spionnen die goed in de gaten houden wat de actuele ontwikkelingen zijn op het hoogste politieke niveau ook. En als niemand in Nederland weet dat de president, die dus de koning zou ontvangen en mee staat te toosten tijdens een staatsbanket een paar dagen later dan geen president meer zou zijn. Ja, dat vond ik wel een beetje pijnlijk.
Maar is dat schadelijk voor de koning?
Nou, niet voor de koning. Het is meer schadelijk voor dat Nederland gewoon geen idee heeft wat daar in Vietnam gebeurt kennelijk.
Ja. Ja.
En dat vond ik wel veelzeggend. We gingen daar natuurlijk, dat staatsbezoek was natuurlijk om de goede banden te vieren. En 50 jaar diplomatieke betrekkingen. Maar Nederland stuurde een enorme handelsmissie mee. En de bedoeling was dat er allemaal geld werd verdiend. En met allemaal grote beursgenoteerde bedrijven die daar dan deals zouden kunnen sluiten. Nou, die handelsmissie is uiteindelijk wel doorgegaan met Mark Harbers en Christiane van der Wal.
Oké, dat wel. Maar de koning is niet gegaan dan met Maxima.
Nee, en dat is maar goed ook achteraf gezien. Ja. Want voor hetzelfde geld was hij niet deze week afgetreden, maar een week later. Of twee dagen later. En dan is de champagne nog amper leeg gegooid uit het glas. En dan was er alweer een andere president gekomen.
Ja, maar goed. Jij bent dus uiteindelijk terug hier nu. En dat is wel fijn, want daardoor konden we natuurlijk ook fysiek elkaar treffen.
En ik kon dat debat lekker volgen, wat ik natuurlijk al een beetje lastig vond dat ik er niet bij kon zijn. Maar dat kon dus nu wel.
Ja.
En dat was toch wel weer de moeite waard.
Ja, want uiteindelijk gaan dus Albert Dijkgraaf en Richard van Zwol de komende fase in de formatie doen. Dan lees je ook alweer een beetje cynische commentaren van, nou, dat zijn alweer twee veteranen witte mannen. Hè? Dat las ik ook ergens voorbij.
Oh, ja?
Ja, heb je dat nog niet meegekregen?
Nee.
Ja, het zijn elke. Hè? Je hebt natuurlijk Plasterk gehad, Kim Putters en dan nu deze twee.
Oh.
Ja, waar is een jongere? Want het is natuurlijk sowieso wel iemand met de nodige politieke ervaring die je nodig hebt.
Laten we in hemelsnaam hopen dat mensen niet om hun geslacht of hun leeftijd worden uitgezocht, maar om hun capaciteit om er wat van te maken. En als ik dat zo zag gisteren bij die persconferentie, het was... Nou, Jut en Jul is een wat
ja, heel geestig.
Buigende, maar het was wel grappig. Ze waren wel een komisch duo, zullen we maar zeggen. En interessant daarbij, Leon Brandsema, mijn collega, die vroeg daar nog naar in de persconferentie. Waarom zijn deze mensen nou uitgezocht? Nou, we hadden Elbert Dijkgraaf natuurlijk al in de NSC-coulissen eigenlijk vlak na de verkiezingsuitslag al gezien. Dus toen dacht ik al van, goh, zou hij dan? Toen weet ik nog dat ik ook in die formerende vier heb rondgevraagd van, wordt dat de informateur?
Mm.
Nou, had ik dat later dan maar bedacht. En Richard van Zwolle, heeft die commissie laatst voorgezeten, die toch echt stevig ingrijpen, ook in de migratie en keuzes maken in migratiebeleid, adviseerde natuurlijk ook een topambtenaar geweest jarenlang. Maar wat veel mensen niet wisten, was dat hij in de tijd dat Omtzigt aan het afdrijven was van het CDA, ook een beetje in die overspannen periode, een van de mensen was die op hem inpraten. Ik noem het maar, met hem door het bos ging wandelen.
Oh, ja.
Want dat deed hij destijds met allerlei mensen. Met Wopke Hoekstra, met Ank Bijleveld, met Marnix van Rijlen, toenmalige partijvoorzitter. En Richard van Zwol, die dan ook kennelijk zijn vertrouwen genoot. En die hebben elkaar toen regelmatig gesproken. En Richard van Zwol, die bevestigde dat gisteren ook in die persconferentie, van dat die band met hem en Omtzigt wel goed is, redelijk
behoorlijk
is geweest. Ja, in ieder geval basis van vertrouwen heeft. En je merkte ook in de coulissen van de afgelopen week in de Tweede Kamer dat de PVV ook wel tevreden was met deze keuze. Omdat ze dachten, ja, dit is weer een manier om zich in ieder geval aan tafel te houden en hem niet weg te laten lopen. Want ondanks het feit dat dit hele vehikel nu op de rails komt en dat er inhoudelijk gepraat gaat worden en onderhandeld gaat worden in aanloop naar een nieuw kabinet, is de analyse die we hier en de beschrijving die we hier gaven van wat zich in de eerste fase van de formatie heeft afgespeeld onder informateur Plasterk, niet veranderd. Het is niet zo dat we ineens nu met een andere Pieter Omtzigt te maken hebben. Alleen wel iemand die, denk ik, en dat wordt vermoed dat dat mede door Eddy van Heijem komt, die hem wel heeft meegegeven van dit is waarschijnlijk de enige kans nog om te herstellen. En om verkiezingen te voorkomen, maar tegelijkertijd om niet de Zwarte Piet te krijgen. Want vergis je niet dat risico natuurlijk is, als dit uit elkaar zou spatten en het zou ook niet over links lukken, dan krijgt iemand bij de verkiezingen daar de Zwarte Piet voor. En dat zou onmiskenbaar NSC zijn geweest. Dus er zit ook een politieke afweging in om in ieder geval, als je kijkt naar hoe Nederland reageerde op Omtzigt en zijn weglopen op die 6e februari. En je ziet hoe Wilders met vriendelijke glimlachen en zeggen, we zetten alles op alles, we gaan ons best doen, zonder verder heel erg veel te zeggen, maar wel 49 zetels scoorde in de peilingen. Dat men natuurlijk bij NSC ook wel ziet van je opstellen als dat jij het probleem bent en een ander kennelijk niet, is electoraal niet zo slim. Dus dan kan je maar beter proberen de procedure zorgvuldig af te lopen. Proberen binnen te halen wat je binnen kan halen. Maar ik ben nog steeds, hou er nog steeds rekening mee dat in die onderhandelingsfase die nu gaat aanbreken, er een moment komt waarin er een inhoudelijk verschil wordt geconstateerd, waar niet te overbruggen valt, waardoor het alsnog niet lukt. Oftewel, de beschrijvingen die je her en der ziet van het kabinet zit ongeveer al, het is al aanstaande en er komt een rechtskabinet. Hold your horses. Want ik denk dat er nog echt wel pittige gesprekken zullen volgen. Dat gaf Omtzigt trouwens in het debat ook aan. Hè?
Ja.
Want het zal nog behoorlijk pittig en moeilijk worden. Het eet over till the fat lady sinks is geloof ik de uitdrukking.
Je zou kunnen zeggen dat Omtzigt precies voor elkaar krijgt wat hij voor elkaar wil krijgen. En je zou het ook een briljant stratege kunnen noemen. Want
zei Pieter Jan Hagens ook bij Buitenhof, nadat dus op 6 februari de formatie in totale puinhoop was verzeild geraakt. Dus
Niet goed,
je in dat kamp wil scharen.
Nee, maar goed, als je natuurlijk nu bekijkt, is iedereen danste om de pijpen van Pieter Omtzigt heen. Hè? Je zegt net, we hadden het er vorige week al over. De rode loper voor Omtzigt wordt uitgelegd. Er worden informateurs aangesteld waar hij zich prettig bij voelt. Hij zei ook, ik sprak hem nog deze week, had hij het natuurlijk ook weer over dat hij in 2021 al had gezegd dat hij voorsorteerde op deze variant. Ja. Het wordt zo'n extra parlementaire variant. Dus wat dat betreft...
Ik weet het niet hoor. Want hij wilde geen ministers leveren bijvoorbeeld. En hij wilde eigenlijk zo min mogelijk verantwoordelijkheid nemen. En al helemaal niet in een vehikel met de PVV terechtkomen. Vanwege de rechtsstatelijkheid. En het ziet er nu naar uit. En het is trouwens ook hartstikke logisch. En denk ik ook politieke volwassenheid. Om op een gegeven moment over je schaduw heen te springen. Want het is niet zo dat hij op al zijn zinnen heeft gekregen. En het liefste had hij gewoon willen gedogen en met de armen over elkaar het kabinet de maat nemen. Maar het is duidelijk dat dat door de rest niet geaccepteerd werd. En Wilders is geen premier. Dat is inderdaad iets wat hij belangrijk vond. Tegelijkertijd, de VVD zat er ook niet op te wachten. Was daar wel pragmatisch in, denk ik, uiteindelijk geweest. Maar je weet dat daar in die partij ook een heleboel commotie was. Nou, die commotie is sinds Dilan Yeşilgöz in het debat van 14 februari heeft gezegd, we zijn bereid om toch een stap te zetten, is daar niet meer de oorlog uitgebroken. Nee. Dus die heeft kennelijk weer wat grip gekregen op haar partij als jonge partijleider. Dus dat is denk ik interessant en bemoedigend ook voor haar leiderschap. Maar tegelijkertijd, het is echt niet zo dat formatieonderhandelingen of welke politieke onderhandelingen dan ook eenrichtingsverkeer zijn. Maar je probeert een modus te vinden om te voorkomen dat dingen uit de hand lopen. Onder de omstandigheden die ik net schets. Namelijk dat Omtzigt niet ineens nu een andere Omtzigt is. Maar dat je een modus probeert te vinden om hem aan tafel te houden. Hij komt ook met politieke slimmigheden. Want de man is natuurlijk een slimme man. En die krijgt dus af en toe ook ik wil niet zeggen slinks, want dat klinkt weer zo negatief.
Gewiekst.
Zoals die passage over sommige zaken hij toch wel duidelijke afspraken wil hebben. En het ging dan om het financiële kader. Even een pluim uitdelen naar Rob Jetten, die daar heel scherp op was in dat debat. Die zei van, als je het over die financiën hebt, dan heb je het eigenlijk misschien wel over alles. Want de hele financiële en daarmee politieke speelruimte voor een heleboel andere dossiers wordt daarmee bepaald eigenlijk. Dus op het moment dat het iets onschuldigs lijkt van, ja, ik vind dat goede afspraken over financiën moeten maken, dan zou een ander kunnen zeggen, ja, maar het is goed, want dan wil ik het over landbouw en dan wil ik het over migratie en dan wil ik het over veiligheid en dan wil ik het over zorg. Maar het staat en valt allemaal bij het geld verdelen aan het begin van de rit. En dat is een veel grotere en dikkere vinger in de pap dan al die andere dingen. Want die komen daar allemaal uit voort eigenlijk. Dus dat heeft hij slim gedaan.
Ja. Hoe vind je dat eigenlijk, als ik even mag onderbreken, dat Jetten juist dat punt aanhaalt? Natuurlijk komende uit een kabinet wat nu demissionair is, waarbij de geldkraan nogal wijd open werd gedraaid. Ook door D66, als het gaat over klimaat bijvoorbeeld.
Ja, dat was een keuze van alle partijen overigens. Hè? Dat de manier, dat er de grote opgaven te wachten stonden, dat de politieke verschillen ook groot waren. En dat men dacht, als we er een zak geld tegenaan smijten, dan kopen we eigenlijk het politieke risico en de kinderzinnen en de scheve gezichten kopen we af. En we kopen het draagvlak mee. Want als mensen nou eenmaal een woest aantrekkelijke uitkoopregeling krijgen aangeboden, zoals Christiane van der Wolde, minister voor stikstof en natuur, mensen in het vooruitzicht stelde, dan denken mensen, nou, dan gaan we er nog op vooruit ook. Dus hier heb je mijn boerenbedrijf. Nou, de werkelijkheid bleek weer barstiger. Maar Jette heeft natuurlijk in het kabinet, tegenwoordig als vicepremier, maar eigenlijk de afgelopen 2 jaar als bewindspersoon op klimaat en energie, ook heel erg meegestuurd met de D66-smaldeel. Het was natuurlijk dat Sigrid Kaag die vicepremier was, maar ik heb me laten vertellen dat hij degene was die ook echt het D66-geluid ook en de koers ook liet doorklinken, dat ook bewaakte. En op moeilijke onderhandelingen, of het nou, het hoeft er niet eens over klimaat en energie te gaan, maar bijvoorbeeld ook over migratie, gewoon ook de vooruitgeschoven post vaak was namens D66. Dus die is als een octopus of een spin in het web, is die in dit afgelopen kabinet aan zet geweest. En die weet dus welke uitdagingen, natuurlijk ook met coalitieonderhandelingen op de financiën er allemaal, en ook trouwens met de coalitieonderhandeling voor het regeerakkoord, welke uitdagingen er allemaal zijn. Dus hij heeft dat denk ik scherp in de gaten. En ik vond, maar daarna houden we op hoor, met de vriendelijkheid. Want anders lijkt het een grote...
Nou ja.
We willen ook geen luisteraars
meer. Nee, die nieuwe VPRO-luisteraars die denken, wat een leuke podcast.
Ja, dat is waar. Ik denk, hey. Nee, dat Hij eigenlijk natuurlijk nu al liet zien dat hij eigenlijk een veel betere oppositieleider is dan... dan Timmermans.
Ja, want daar kunnen we natuurlijk...
Mag ik nog heel even... Want voordat we over Timmermans beginnen, maar waarom? Omdat hij zit daar in de Kamer. Hij zit trouwens ook in beeld heel goed, hè, met de cameraopstelling. Dat was volgens mij de oude plek van het PvdA. Maar die zijn nu naar het SP-vak opgeschoven, waardoor je de hele tijd het D66-vak in beeld ziet. Dus dan zie je die Annemarijke Pot, geloof ik. Die Wieke Poudersma, Hans Veilbrief, nummer 4, die daar zit. En Jan Paternotte en Rob Jetten. Die zitten eigenlijk de hele tijd in beeld op het moment dat iemand een vraag gaat stellen. Dus dat is interessant. Dus ze zijn zichtbaar. Maar ook de interrupties die Jetten deed waren bijvoorbeeld over die financiën, vond ik een stuk effectiever en geloofwaardiger dan wat zich vanuit de grote oppositieleider in spe, Frans Timmermans, met zijn 25 zetels liet gebeuren.
Ik zit te denken, het is eigenlijk ook wel een cadeautje dan, als je zo zichtbaar bent, wordt daar dan ook niet om gestreden? Want zoveel zetels heeft D66 ook niet weer binnengehaald. Maar blijkbaar wordt dat dan gewoon zo verdeeld over die
150. Dat wordt dan toch een beetje links-rechts, maar ook pragmatisch. Dat mensen zoveel mogelijk in hetzelfde vak kunnen komen.
Ja.
Sommige mensen vinden het ook moeilijk om bij elkaar te zitten als het aardsvijanden zijn of zo. Dus daar wordt altijd heel erg mee overlegd over wat dan precies de precieze indeling is. En het mooie is wel dat je probeert om de grotere partijen allemaal een plekje op de eerste rang te geven. Ja. En dat is dus voor PvdA GroenLinks vanzelfsprekend. Dat is voor de PVV vanzelfsprekend. Maar ook voor NSC en BBB is dat gelukt. En VVD. Maar CDA bijvoorbeeld niet. Want die zijn zo klein geworden dat die verdreven zijn. Dus dat zie je dan gebeuren. En dit keer is D66 in de prijzen gevallen door een goede plek. En Omtzigt trouwens ook. Want die zit in het andere interruptiecamera-deel. Dus je ziet ook heel vaak Omtzigt in beeld. Waardoor mensen ook de hele tijd het idee hebben. Oh, daar heb je Omtzigt, die is goed bezig, want die zit in de kamer.
Grappig hoe dat dan werkt met die beeldvorming. Moet je ook trouwens wel de goede blik opzetten als je dan in beeld wordt gebracht. Maar inderdaad, het debat was natuurlijk afgelopen woensdag. Dus dat kunnen we nog even mooi beetnemen. Te beginnen inderdaad met Timmermans. Ja. Nou ja, laten we even het fragment beluisteren waarin hij Wilders met een opmerkelijke vergelijking de maat wil nemen.
Schilder u zelf niet af als redder van het vaderland en helemaal niet doen alsof u hier de enige bent die voor de Nederlanders het landsbelang op wil komen. U, Gru Wilders met zijn 36 minions. Iedereen die hier in de Kamer zit, komt voor het landsbelang op vanuit zijn eigen ideologie. Ik zou dat aan u willen voorhouden. En wees nou gewoon een volwassen politicus en houd op met voortdurend te klagen dat ze u de positie van premier niet gunnen.
Nou, voorzitter, als dit het niveau is van interrupties van een toekomstige oppositieleider, dan krijgen we nog makkelijk.
Nou, hadden we natuurlijk Bruce de Haai gehad.
Ik ben zo blij dat jij wel thuis bent in die wereld.
Ja, nee, ja,
de kinderen
zeker.
Van jou,
ja,
ik die heb weet kinderen. Alles.
Nou ja,
en straks ook nog Elsa van Frozen.
Ja, wie is dat dan?
Die is toch van Frozen?
Ja, nee, maar wie is dan? Welke politica is Elsa? Ik denk niet Caroline van der Plas.
Ik ken die film dus niet, maar ik moest een keer met een vriend dingen kopen en toen moesten er allemaal dingen van Frozen komen.
Ja, nee, maar ik heb twee jongens, dus dan komt Frozen daar niet in. Dat wordt geboycott. Okay. Maar de Minions heb ik laatst wel gezien.
Ja.
En het is inderdaad wel heel geestig dat je dan de schurk hebt. Ik leg even de film uit. Die dan inderdaad al die minions, die lopen ook al met hem weg. Want hij zorgt goed voor zijn minions. Die roepen, mee, 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 roepen die allemaal.
Maar even uitleggen dan, als je toch aan het uitleggen bent, wat dan die wat minions precies zijn.
Ja, minions zijn gewoon van die kleine gele dolkomische wezentjes. Die ook echt wel hilarisch zijn en die gewoon blind achter Guru de grote slechterik aanlopen. Ja. En als Guru zegt van ja, als lemmingen eigenlijk, hè, lopen het ravijn in, dan doen ze dat. Maar ze zijn ook wel aandoenlijk en lief en zo.
Ja.
Dus je sympathiseert er ook wel mee, maar het zijn sulletjes. Beetje,
ja, dus eigenlijk sukkels, meelopers die hun hand omhoog steken voor mee te stemmen.
Dat een beetje, ja. En ze brabbelen ook, dus ze zijn niet echt verstaanbaar, weet je. Dat, die Guru, die schurk, is in feite ook nog wel iemand waar je ergens sympathie voor hebt. Want die is volgens mij ook in zijn jeugd ook nog gepest en zo. Dus ik vond het... Ja, dus ik ja, vind
had,
dat...
Jij vond dat Timmermans wel een punt had?
Nou ja, ik moet wel zeggen, Wouter, ik had dinsdag het Kamerlid wat de vaccinatie voor zijn rekening neemt bij de PVV. Was trouwens ook wel leuk dat hij dat in het vragenuur daadwerkelijk nadrukkelijk aan het woord kwam. Nou, dat was een belangrijk thema, hè. Moet je nou wel of niet verplicht vaccineren? Ik vroeg nog aan
Van kinderen op de peuterspeel.
Inderdaad, moet je dat nou verplichten kunnen stellen? Ik vroeg nog aan Fleur Agema, mag ik jou daar even wat over vragen? Die zei van nee, dan moet je dus tegenwoordig inderdaad bij een ander Kamerlid zijn. Als je dan na afloop vraagt van, als je dan op scherp een interview hebt, dan heb je wel al vrij snel de reflex van, oh nee, maar dat weet ik niet. Dan moet je bij, daar hebben we geen lijn over, daar doen we geen uitspraken over. Dat vroeg ik nog van, goh, heeft u nog een idee wie een goede PVV-premier zou zijn? Ga ik een beetje lopen kietelen. Ja, dan merk je wel dat ze nog een bepaalde angst voelen, terughoudendheid en niet vrijuit praten. Dus in dat opzicht.
Ja, dus op die manier, ja. Ja, nou ja, kijk.
Dat, ben je het daarmee eens overigens? Dat, er zijn natuurlijk een aantal oud-gediende Kamerleden die zich wel degelijk uitlaten. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel die nog niet echt makkelijk het vrije woord nemen daar binnen die fractie.
Nee, ik ben het niet eens met die kwalificatie. Want ik vind dat, en dat verbaast mij elke keer toch weer, dat bij Timmermans een bepaalde hooghartigheid voor iemand die zichzelf de hele tijd in de aanbieding gooit als iemand die van zogenaamde nederige komaf is en waar het grote machtige volk op neerkeek. En goh, heeft hij zich toch maar weer mooi opgewerkt tot Kamerlid, tot minister van Buitenlandse Zaken, tot Eurocommissaris, nu partijleider van de PvdA. Hè, zo'n van nederige komaf naar de top geklommen. Maar terwijl hij zo geklommen is, heeft hij ook een bepaalde vorm van hooghartigheid ontwikkeld richting mensen die het niet met hem eens zijn, bijvoorbeeld. Of die op een andere partij stemmen dan de heilige PvdA GroenLinks. En dat er al heel snel iets arrogants ook bij komt kijken, waardoor mensen zich in de hoek gezet voelen en weggezet voelen. En als je het even zuiver bekijkt om collega's die bij jou in de volksvertegenwoordiging zitten, die weliswaar niet van jouw partij zijn, maar die wel een kwart inmiddels van het electoraat van Nederland vormen. En volgens peilingen, en peilingen zijn palingen, maar de trend is duidelijk, dat aantal is op dit moment alleen maar groeiende, richting misschien wel een derde van het electoraat inmiddels. Dan vind ik wel dat je nou je heel kwetsbaar maakt voor de verwijten dat je je als een arrogante, in een bubbel levende politicus gedraagt, die bovendien weinig waarmaakt van zijn eigen woorden, dat je juist om de PvdA GroenLinks groot te maken, die koek moet vergroten en niet alleen maar gelijk wil hebben, maar het ook wil krijgen. En hoe krijg je het? Door ook mensen van andere partijen op het midden, maar uiteindelijk onvermijdelijkerwijs ook de rechterzijde, voor je te winnen. Met een goed verhaal, met goede voorstellen. En wat zien we nu gebeuren? We zien eigenlijk het wegzetten van een kwart van Nederland, want die mensen zitten daar misschien ook voor zichzelf, maar zijn daar in principe om een kwart van Nederland te vertegenwoordigen, als een quantité negligible. Mensen die er eigenlijk niet toe doen, die allemaal lemmingen zijn, die zelf niet kunnen nadenken. En natuurlijk zitten daar, zeker als het, omdat het zo'n grote nieuwe club is, echt wel mensen tussen waarvan je denkt van, nou ja, ik weet niet of jij nou de meest geschikte bent. Maar ik durf wel te zeggen dat die ze alle 37 nog nooit persoonlijk echt heeft leren kennen. En dus eigenlijk heel generaliserend oordeelt over een club van, ja, we hoeven eigenlijk jullie niet echt serieus te nemen. En het gaat dus niet alleen om die club, maar het gaat ook om die ruim 2 miljoen mensen of meer die daar op gestemd hebben en erachter zitten. En ik denk dat dat heel, heel raar is. En hij zich ook onvoldoende realiseert dat een heleboel van die stemmen die nu op de PVV geuit, dat die in vroeger jaren, en dat hoeft echt niet vorig jaar te zijn of 5 jaar geleden, maar in de tijd dat we nog de 2 grote machtsblokken PvdA en CDA hadden, misschien daarvoor nog voor de fusie van het CDA zelfs, maar de PvdA was een enorme machtige, vrijwel oppermachtige partij eigenlijk decennia lang in Nederland. Mm-hmm. Ook omdat zij erin slaagden om mensen van, zag ik het maar even voorzichtig omschrijven, wat eenvoudiger kom af, die niet allemaal gestudeerd hadden, aan zich te binden. Omdat ze dachten, die mensen komen voor onze rechten op.
Ja.
En die zorgen dat wij dingen voor elkaar krijgen. En de partij PvdA GroenLinks, en dat is al jaren gaande, maar is uitgegroeid tot een vrij elitaire club natuurlijk. En dat verwijt wordt PvdA GroenLinks vaker gemaakt. Ook in eigen gelederen wordt er gewaarschuwd van, pas op. We hebben het misschien in Amsterdam en Utrecht wel heel gezellig met elkaar in de studentensteden, maar de rest van Nederland is het niet met ons eens. Dus pas op dat we proberen om die mensen weer voor ons te winnen. En wat doet de leider van PvdA GroenLinks? Die zet een hele groep mensen weg die echt niet allemaal het fantastisch vinden wat Wilders bijvoorbeeld over de islam allemaal roept, maar bezorgd zijn, zich niet vertegenwoordigd voelen. En die horen van de oppositieleider van, nou ja, weet je, jullie doen er eigenlijk niet toe. Ja, ik weet niet welke strategie daar nou weer achter zit, maar het is in ieder geval een onverstandige.
Ja, wat ik misschien bedoel is dat ik denk ook dat de PVV-kamerleden, dat daar heel veel kundige kamerleden bij kunnen zitten. Zoals ik al dit kamerlid aanhaalde, die heeft ook gewoon in de zorg gewerkt. Dus die heeft met eigen ogen ook ervaren hoe dat daaraan toe gaat. Maar de verhoudingen natuurlijk misschien binnen de PVV, van hoe de partijleider de lijn voert met zijn andere kamerleden, zal Timmermans misschien zeggen, is anders dan zoals
Zeker.
Dat bij PvdA GroenLinks
Zeker.
Gaat.
Zeker, en dat is natuurlijk ook zo, want er is daar geen goede partijstructuur. Er is ook geen zeker onvoldoende democratie. Je kan niet eens lid worden van die club. Laat staan dat er een natuurlijk corrigerend vermogen is richting de partijleider op het moment dat hij dingen doet of dingen zegt of dingen twittert die gewoon onhandig zijn en uiteindelijk ook de geloofwaardigheid en dus in potentie de macht van de PVV-fractie kunnen ondermijnen. Op het moment dat Wilders maar ruzie aan het maken is met zijn onderhandelingspartners of via Twitter en er straks inderdaad een afslag over links zou worden gemaakt met niet Wilders als leidende factor, maar Timmermans als leidende factor, dan zou die mensen ook die nu voor hem met zijn 37 gekozen zijn in de fractie natuurlijk geen dienst bewijzen. Dus er is zeker een heleboel te zeggen over een ontwikkeling van de PVV naar een toch wat normalere partij, waarin checks en balances beter op orde zijn en waarin minder afhangt van de ene leider van die club. Maar dat wil nog niet zeggen dat je daarmee, je moet denk ik toch altijd als politicus rekening mee houden. Zeker als je zelf ooit zo machtig was en je nu een rol in een marge speelt en zoals het er nu naar uitziet weer gaat spelen. Hoe het toch komt dat er zoveel mensen zijn die wel op die één lidpartij willen stemmen en kennelijk er genoeg vertrouwen in hebben dat hij veel beter kan verwoorden en kan aanvoelen en kan bereiken wat de zorgen zijn van die groep mensen die op PVV stemmen dan de leider van de partij die zogenaamd voor de zwakkeren in de samenleving zou opkomen. Dus ja. De zelfreflectie en ook het bouwen van bruggen naar oké, we zijn het niet eens met de agenda van Wilders, maar we willen zijn kiezers wel. Ja, daar zijn andere partijen, bijvoorbeeld de SP is daar al druk mee bezig om te kijken of zij...
Ja, hoe vind je dat hij het doet eigenlijk? Jimmy Dijk, die is natuurlijk net fris begonnen. Marijnissen zit tegenwoordig natuurlijk bij VI. Dat is hem. Maar
hij is meer van de straatvechter.
Ja.
Hij is nog maar net begonnen, dus je moet hem echt nog wel even de tijd geven. Maar ik denk dat hij erin slaagt om in ieder geval een toon aan te slaan die dichterbij kan komen bij datgene wat mensen die op de PVV stemmen aanspreekt dan wij onder Marijnissen hebben gezien. Omdat Marijnissen buitengewoon vriendelijk is, maar ook heel netjes. En misschien iets te netjes was voor de rouwdouwers die vroeger met 25 zetels aan Jan Marijnissen gaven. Want die hadden ooit 25 zetels. Hè? Dat is echt, dat kan je niet voorstellen, de SP. Maar dat was een hele serieuze
factor ook.
Relevante factor. En laatst natuurlijk nog met Roemer, die nog ooit is met zicht op het torentje zelf zit. Dus er zit echt wel potentie in op een gegeven moment de goede toon aanslaan en een grote groep kiezers achter je te krijgen. En dat gebeurt denk ik niet doordat je mensen die op de PVV stemmen en hun volksvertegenwoordigers als een stelletje halve garen afschildert.
Het gaat denk ik ook niet zozeer om het feit van, want Wilders heeft natuurlijk ook, zag ik ook dan voorbij komen in de reactie, ja, die noemt Kaag ook heks. Maar het gaat er volgens mij meer om dat je hebt dan dat podium van de plenaire zaal, dan kun je de grote overwinnaar van de verkiezingen de maat nemen en dan kom je eigenlijk met een cartooneske vergelijking waarop Wilders dan ook weer reageert. Ja, als dit het niveau is waar ik me tegen moet verdedigen, dan wordt het eigenlijk nogal makkelijk. Want het is niet dat hem het vuur aan de schenen wordt gelegd of dat hij zich in het nauw gedreven voelt door inhoudelijke kritiek op hoe het nu gaat richting een mogelijk centrumrechtskabinet.
En daarom vond ik dus dat Jette dat slimmer deed. Want die ging in de vrij beperkte ruimte die je had over de inhoud. Want je hebt dat verslag en programmakabinet en het zijn steeds tussenstappen. Er werd ook over geklaagd bij andere oppositiepartijen. Van we konden eigenlijk niet veel, want ze hielden de rijen gesloten. En inhoudelijk kunnen we ze nog nergens echt op pakken. Dus dan wordt het debat al heel snel een beetje schreeuwen tegen elkaar. Maar die beperkte ruimte die je hebt om inhoudelijk de vink op de zere plek te leggen, dat heeft denk ik Jette een stuk beter gedaan dan Timmermans. En Timmermans maakt ook gewoon een ongelukkige in. Het is iemand waarvan je denkt hij is verdwaald. Ik krijg Cohen-achtige vergelijkingen opgedrongen. Wat wel bijzonder is, omdat hij ooit zelf aan de wieg stond van het einde van het leiderschap van Job Cohen van de PvdA. Maar iemand die er toch te lang is uit geweest. Die niet meer weet hoe hard en snel het gaat. Die niet erin slaagt om de goede toon aan te slaan die tegenwoordig voor televisie en debat kijk het Nederland anno 2024 nodig is om mensen voor je te winnen. En Wilders die lacht de mindere goden in die kamer gewoon uit. En dat gebeurde in mindere mate bij Timmermans, maar bijvoorbeeld richting Laurens Dassen.
Ja.
Die, nou ja.
Je slaat zelf het bruggetje. Ja. Laten we even luisteren naar hoe dat ging.
Ja, voorzitter, de vorige keer dat de heer Wilders hier stond, toen zei hij dat we hem moesten vertrouwen dat hij de premier van alle Nederlanders zou worden. En nu hoor ik de heer Wilders eigenlijk zeggen dat hij opkomt voor die mensen, die Nederlanders, die op de PVV hebben gestemd. De mensen waarvan hij eigenlijk vindt dat die mensen de Nederlandse identiteit hebben. Dus valt de heer Wilders hier nu niet mee door de mand? Vraag ik aan de heer Wilders.
U vraagt aan mij of ik vind dat ik door de mand val. Wat denkt u dat het antwoord zal zijn?
Ik had gehoopt op een stukje zelfreflectie. Maar wellicht, voorzitter, is dat te veel gevraagd. Was ik te optimistisch?
Het moet niet veel gekker worden, voorzitter.
Ja.
Ja, maar dat was toch ook gênant? Ik vond het echt gênant. En de man heeft 2 zetels in de Kamer. Hij heeft er eentje weg kwijtgeraakt, hè? Die Laurens Dassen. Ze hadden de 3. Voorwaar een prestatie. Natuurlijk dat geruzie met die Niedervar Gundogan.
Oh ja.
En uiteindelijk blijven daar 2 van over. En de man is niet van het scherm te slaan. Mag inderdaad in de talkshows s'avonds een evaluatie geven met z'n 2 zetels over welke kant het op moet bij Nederland. Terwijl je denkt, goh, op basis waarvan eigenlijk niet? Vanwege de vele stemmen die er op hem zijn uitgebracht. En dan vervolgens, dan sta je daar. Ik denk wel eens, hij heeft een assertiviteitscursus gehad. Hij gaat elke keer, komt hij naar de interruptiemicrofoon, omdat hij het model...
Dat lukt hem dan wel, om dat momentum dan elke keer te pakken.
Ja, maar je hebt dus... Het is een soort kopie van de methode Pechtold. Hè? 3 zetels, balken en de 4. Die dacht, ik moet zoveel mogelijk in beeld zijn. Met spitsvondigheden en met kritische vragen. Want dan denken de mensen dat ik heel relevant ben. Ik heb maar 3 zetels. Dus Pechtold heel goed gelukt. Maar die was ook een hele goede debater. En die was ook gewaagd aan Wilders natuurlijk. En daar werden zowel PVV als D66 werden daar beter van. Maar als Laurens Dassen naar die interruptiemicrofoon gaat, hij wordt gewoon opzij gezet. Hij werd letterlijk uitgelachen door Wilders met zijn stomme vragen over vindt u het niet ook dat u... vindt u zelf niet ook stom of zo?
Ja.
wat een amateur. Echt heel pijnlijk. Dat gaf wel aan en dat hoorde je de dag na het debat ook bij verschillende partijen, dat niemand... Inmiddels, ook al zijn ze het politiek zeer met hem oneens vaak, maar dat niemand twijfelt aan dat Geert Wilders op dit moment de belangrijkste en eigenlijk beste politicus van Nederland is geworden. Ondanks zijn agenda, die door een heleboel mensen niet wordt gepruimd, maar dat hij zo soeverein daar staat, ook al kan je hem van alles verwijten over zijn standpunt en over zijn Twittergedrag en over de puinhoop die de formatie 4 maanden lang al is. Hij staat daar en hij zet ze allemaal in de hoek.
Terwijl dus het punt wat Dassen probeert aan te halen over democratie, hè, en of de manier waarop het nu gaat überhaupt wel democratisch is. Gebeurt natuurlijk wel degelijk wat interessants. Want dat kan Wilders dus vrij makkelijk pareren allemaal. Maar deze week was het ook weer zo dat Dion Gauws als enige, geloof ik, voor een beter dierenwelzijn mocht stemmen namens de fractie. Terwijl de andere PVV'ers ook meegingen weer.
Ja.
Met de toekomstige partijen waarmee ze mogelijk in een kabinet gaan zitten.
Ja.
Met een wat minder diervriendelijk beleid eigenlijk. Als het gaat, geloof ik, voor de veehouderij ging het, geloof ik, over. En over hoe je dan met dieren om moet gaan. Maar het was weer iets wat er ingeleverd het werd, wil ik eigenlijk maar zeggen.
Ja, precies. Want je kan nog een boom opzetten van wat het diervriendelijkheid en ja. Hoe dat dan. Dat zal ook niet iedereen met je eens zijn om als je de lijn van. Dat je alleen maar die vriendelijk bent als je de lijn van Esther Ouwehand.
Nee, voelt, daarom. Daar wil ik vanaf zijn. Ja. Ja.
Nee, maar dit hier zag je dus ook wel weer het voordeel aan van een partij met één lid. Namelijk dat de baas zegt van ja, we zijn nu aan het formeren. En wij gaan nu niet instemmen met zaken die daar probleem kunnen gaan opleveren. En dan zie je eigenlijk ook, kijk, Wilders heeft natuurlijk jarenlang een rol in de marge gespeeld in de politiek. Iemand die wel er altijd zat en die zich van zich liet horen, maar die geen macht had. En dat betekent niet dat hij daar geen ideeën over heeft, of in zijn tijd bij de VVD-fractie of in de gedoogperiode heeft geleerd hoe het nou eenmaal werkt in een coalitie, in een samenwerkingsverband. En dan ook denkt van, nou ja, laat in de tijd dat ik in de oppositie zit, Dion Graus maar een beetje experimenteren in zijn winkeltje. Want dat is Ridder Dion en die heeft daar het beste met de dieren voor. En het is niet mijn core business, want ik ga over die islam beginnen. En nu zegt hij eigenlijk vrij snel Graus opzij. En zegt hij, we gaan nu deze afslag nemen. En de 35 andere Kamerleden, die gaan daar gewoon mee, die volgen de leider.
Als?
Want nu ga je Timmermans weer.
Ja, nee, goed. Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen is, dat is misschien wel een kwetsbaarheid bij Wilders. Dat die Frieskist wel heel vol begint te geraken. Dat misschien oppositiepartijen of toekomstige oppositiepartijen daar beter op kunnen inhakken dan dat ze dit soort terminologie over de democratie gaat eraan. Laat ik het anders formuleren. Wat denk jij dat de kwetsbaarheid is, omdat je zegt, hij houdt zich soeverein staande op dit moment. Waar zit de kwetsbaarheid bij de PVV?
Als eerste even. Het is natuurlijk wel vaker zo dat partijen hun standpunten niet altijd 100% verwezenlijk krijgen in een coalitie. Ja. En het idee dat, de VVD hebben we ook van alles horen roepen over de vroom partij en 130 en weet ik veel wat. Nou, we rijden nog steeds 100 en het schiet allemaal niet op, kan ik je verklappen. Allemaal ondoordachte beslissingen trouwens daar toen over. Want het bleek helemaal niks op te leveren. Ik heb wel eens gehoord trouwens, even een zijstap, dat één kunstmestfabriek zoveel uitstoot heeft dat ze daar met de 130 naar 100 teruggaven. Met het aanzetten van de machines al te niet doen. Maar goed, dat blijft mij toch verbazen hoe snel en onderdacht dat destijds is.
Nou, dat was wat, hè?
De zwakte van Wilders is natuurlijk uiteindelijk toch het sluiten van de compromissen. Ik denk niet zozeer dat mensen het hem kwalijk zullen nemen dat hij niet alles wat hij de afgelopen jaren heeft geroepen niet voor elkaar krijgt. Omdat veel kiezers van de PVV echt niet ook het verkiezingsprogramma gelezen hadden of echt veel in geloofden dat het voor elkaar zou komen. Maar dat hij een indruk wekte van ik weet wat de problemen van Nederland zijn en het moet in ieder geval anders dan het de afgelopen jaren is gegaan. En dan refereer ik weer even aan dat beruchte SBS6-debatmoment, waarin die mevrouw, die later overigens behoorlijk op de hand bleek van Wilders, maar op een gegeven moment verwijten maakte van ik kan hier rondkomen. En dat Frans Timmermans in al zijn fatsoen zei, maar dat gaan we in 3,5, 4 jaar regelen voor u. En Wilders gelijk, de mensen willen het nu. En dan uiteindelijk kan ook Wilders dat niet leveren. Alleen hij vertegenwoordigt een emotie en ook een overtuigingskracht die een toch flink deel van het electoraat aansprak. En op een moment dat mensen gaan zien dat er straks het nieuwe kabinet er zit, en dat zal rond migratie en veiligheid waarschijnlijk echt een rechtse koers gaan varen, waarin mensen van denken van, nou ja, nu wordt er tenminste eindelijk eens wat aan gedaan. Maar wie verwacht dat er met het aantreden van een kabinet met Wilders erin of met steun van de PVV met een toverstokje het leven ineens van regen in zonneschijn zou veranderen. Die komen echt van de koude kermis thuis. En dat is in Nederland eigenlijk altijd zo. Hè? Je ziet dat vanwege ons politieke systeem dat er compromissen gesloten worden. Mensen vinden elkaar vaak in het midden. En de hele grote afslagen die je bijvoorbeeld in Amerika en denk ook Groot-Brittannië vaak sneller ziet, omdat daar het meer aan twee partijen systeem is opgehangen. Dus je gaat of de ene kant of op de andere kant. Bij ons kom je heel vaak toch in het midden uit. En de ene keer is dat wat meer links van het midden en de laatste tijd is dat vooral meer rechts van het midden. Maar het idee dat de koers van het land ongelooflijk verandert op het moment dat er een ander kabinet zit, dat is echt overschat, dat idee. En dat zal het electoraat ook merken straks. Op een moment dat de PVV samen met die andere partijen erin staagt om een kabinet in het zadel te krijgen. Er is natuurlijk ook nog een ander element wat een grote rol heeft gespeeld bij deze verkiezingen, maar dat hoeft bij de volgende verkiezingen met andere personele samenstelling niet het geval te zijn, dat er veel weerstand was tegen Timmermans. En dat er dus mensen hebben op een gegeven moment ook strategisch hebben gedacht van als we op de VVD stemmen bijvoorbeeld, dan gaan ze uiteindelijk wel weer met Frans Timmermans in zee. Als we op de PVV stemmen en de VVD laat een beetje blijken dat ze daar misschien ook wel mee willen samenwerken, dan weten we zeker dat we Timmermans buiten toren
naar rechts geduwd eigenlijk.
Ja, dat heeft dus helemaal niet zoveel te maken met het idee van wat Wilders voorstelt, dat gaat hij ook echt verwezenlijken. Maar veel meer van we moesten Timmermans eruit houden. Maar het idee dat straks de wereld echt niet 180 graden anders eruit zal zien op het moment dat er een rechtskabinet zit, dat is natuurlijk in potentie. En dat zie je eigenlijk ook bij allerlei andere politieke constructies en kabinetten, dat er een soort teleurstelling volgt, omdat mensen denken, nou, het valt eigenlijk wel mee met de grote veranderingen.
En dan kijken wat dat dan weer voor de PVV voor gevolg gaat hebben. Maar dat is allemaal toekomstmuziek. Ja, laten we het eventjes over de bewindspersoon hebben. Minister van Asiel. Komt er een minister van Asiel, denk je, specifiek?
Ja, er wordt wel verwacht dat er echt dat dat op ministersniveau gaat zijn. Ik ben heel benieuwd ook wie daarvoor.
Ik denk niet van de Burg, denk ik. Nee, dat denk lijkt ik me nou niet reëel.
Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat sommige dingen je wel kan zien aankomen en andere niet. He, er zullen wel, denk ik, wat mensen doorstromen vanuit de PVV-fractie. Toch wat ervarende Kamerleden. Wordt natuurlijk heel erg aan Fleur Agema gedacht. Dat zij, omdat Wilders in de Kamer blijft, dat zij het kabinet ingaat. Dus dat zal dan misschien richting de zorg zijn. Ja. Zal ook een behoorlijk pittig voor haar worden. Omdat ze natuurlijk ze heeft er echt wel verstand van. Maar ze wil een koers die ook vaak eentje is die bijvoorbeeld wat geld gaat kosten. En ze zal zien dat de maakbaarheid van het zorgsysteem misschien wel wat beperkt blijft dan wat ze de afgelopen jaren gezegd heeft. Maar misschien dat Gidi Markesower bijvoorbeeld nog een plek zal krijgen. Misschien nog wat mensen. Sietse Fritsma is natuurlijk inmiddels geen Kamerlid meer, maar geniet wel het vertrouwen van Wilders de afgelopen jaren steeds. Misschien dat hij bereid is om terug te komen. En dat als je dat getalsmatig bekijkt, ook heel voor de hand liggend vindt klinken, is berichten wat ik de afgelopen weken opsnoof, dat de nieuwe minister van Financiën Eelco Heijnen wordt. Dat is het Kamerlid van de VVD. De VVD is de tweede partij van een nieuwe coalitie, als hij daar gaat komen. Krijgt dus de tweede keus met het verdelen van de ministersposten. Dat krijgt in principe de PVV als eerste. Dus bij Wilders is het recht voorbehouden om iemand voor te dragen. Als we kijken naar hoe het de afgelopen jaren is gebeurd, is niet zo dat ineens BBB gaat bepalen wie de premier gaat worden. Je kan natuurlijk wel tegen elkaar zeggen van dat is voor ons een hele moeilijke. Maar daarmee geef je een andere partij ook de ruimte om jouw kandidaten tegen te houden. Dus Wilders heeft in principe nog steeds, zoals ik het nu inschat en ook heb begrepen, nog steeds wel het recht, tussen aanhalingstekens, om iemand naar voren te schuiven.
Ja.
Namens zijn partij. Betekent dat de volgende keuze bij de VVD komt te liggen. Dat de minister van Financiën zal worden. En dat Eelco Heijnen dan zou worden. Dat is de verwachting die ook in de VVD rondgaat. En ook daarbuiten wel bij de andere vier. Van het BBB weet je dat Mona Keijzer bijvoorbeeld de vicepremierskandidaat zal zijn. Eerst premierskandidaat, dan vicepremierskandidaat. Dus een functie als minister van Economische Zaken en vicepremier. Want daar heeft ze natuurlijk ook wel wat ervaring mee als staatssecretaris gehad. Gijs Tuinman op Defensie is natuurlijk al door Caroline van der Plas geroepen.
Ja, ze zullen ook landbouw vinden ze heel belangrijk.
Ja. Ik denk dat ze landbouw nog wel wat belangrijker vinden dan Defensie overigens. Dus, en de vraag is hoeveel ministersposten komen er. En die moeten ook nog allemaal van buiten komen. Hè? Want ik weet niet of Tuinman is natuurlijk nu Kamerlid. Dus mag die dan als van buiten gelden?
Ja.
Of wat hij is toch ridder?
Ja, nee, inderdaad, ja, dat is ook wel interessant.
Telt dat? Ik denk dat uiteindelijk het gaat over het hele plaatje 50-50. Dus dan hoeft het niet per se per partij ook 50-50 te zijn. Maar dat zijn een beetje de denkrichtingen. En natuurlijk grote verrassing wordt natuurlijk waar NSC mee gaat komen. Want dat is natuurlijk een hele jonge partij. Nou, ik denk dat Eddy van Heijem een hele logische keuze is. Bijvoorbeeld als minister van Sociale Zaken. Mm-hmm. Op het moment, wat heeft hij ook jarenlang ook verstand van gehad. Toen hij nog voor het CDA in de Kamer zat. En geniet het ook het ultieme vertrouwen van Pieter Omtzigt. En dan zie je eigenlijk een hele klassieke verdeling.
Zo wat contouren zie ik ontstaan hier, Wouter.
Ja, maar je ziet ook een hele klassieke verdeling eigenlijk. Hè? Dus van de grootste partij, de derde partij, de vierde partij. Als het gaat om het verdelen van de vierhoek. De financieel, sociaal-economische vierhoek. Waar dan die bij elkaar komen om het financiële beleid te bepalen. En dat is eigenlijk een redelijk logisch verloop. Ja. Maar laten we het nog niet doen alsof het kabinet er al
nee,
zit.
Nee, exact.
Want het worden echt nog wel pittige onderhandelingen.
Nou ja, en je hebt natuurlijk ook de berichten die naar buiten kwamen over dat vetoën. Hè, dat een partij er dus echt voor kan gaan liggen als iemand wordt voorgedragen. Max Hou noem je net even. Nou, dat is natuurlijk een ervaren Kamerlid die ook zeker kwaliteit heeft, maar die ook wel heel ferm uit de hoek is gekomen op het asieldossier. Ja. Redelijk emotionele Kamerdebatten kan ik me nog wel voor de geest halen over woestijn of weet ik wat hij daar exact over zei. Dus dan zou het in theorie zo kunnen zijn dat dan een partij zegt van ja, dat zien we niet zitten. En dan wordt het ook alweer ingewikkeld, want dan moet je weer met alternatieven
maar dat is dus maar niet zonder risico. Want dat ga je. Kijk, Wilders heeft het natuurlijk wel duidelijk gemaakt in dat debat. En daarom moet je echt bij hem altijd heel erg goed opletten wat hij zegt. En als hij zoveel lof toegezwaaid krijgt, ook van andere partijen. Van hij, en ik denk ook wel terecht dat hij toch herenmeester is in zo'n debat. Dat je zijn woorden ook wat meer op een goudschaal moet wegen langs mijn hand.
Ja.
En op het moment dat hij zegt, we hebben genoeg ingeleverd. Dan is hij niet van plan om NSC en de VVD te laten bepalen wie straks de bewindspersonen voor de PVV gaan worden.
Hmm.
Dus hij zal echt wel proberen om het tot een succes te maken. Maar hij weet ook dat zijn hardcore achterban te veel inschikkelijkheid niet trekt.
Ja.
En zo moet je trouwens ook zijn Twittergedrag af en toe of af en toe eigenlijk altijd inschatten. Hè? Dat is vaak uit de heup. En dat is soms tegen het zere been van andere partijen dat je denkt van, oh, hoe zou de NSC-fractie dit eigenlijk beschouwen? En wat is dat geflirt met die Hongaarse premier nou eigenlijk allemaal goed voor? Maar wel dat hij zich voortdurend ook tot zijn kiezers wil verhouden. Dat die van hem gewend zijn dat hij af en toe de beuk erin gooit. Dat kan minder in een regeringsconstructie. Maar als hij op een gegeven moment aangeeft tot hier en niet verder, dan moet je dat niet terzijde schuiven. Want dat meent hij dan ook wel. Omdat hij dan op een gegeven moment denkt, nu blijft er helemaal niets meer over van waar ik mijn kiezers op heb binnengehaald.
Ja, dus dat zou potentieel echt hoog kunnen oplopen als dan de NSC-fractie zegt, dit zien we dan niet zitten, want ze willen geprofileerd blijven op asiel bijvoorbeeld.
Ja.
Ferm bewindspersoon daarop hebben. Dus om ook te breken met wat er natuurlijk met Van den Burg is geweest, denk ik.
Ja, in het verleden zijn natuurlijk, kijk, dit is natuurlijk een hele andere aparte constructie vanwege ook het broze fundament van deze coalitie, als hij er al gaat komen. Maar het is in het verleden gebeurd dat er bijvoorbeeld vrij vroeg al met Rutte 2 is er gesproken over de bewindspersonen. Dat vrij snel duidelijk werd dat Lodewijk Asscher de vicepremier zou worden voor de PvdA. En het is goed gebruik geweest de afgelopen jaren om dat ook te accepteren van een ander.
Hmm.
Je gaat dus niet de collega van een andere partij weigeren of zeggen van dat is voor ons een onbegaanbare weg. Ik denk dat je dat eigenlijk alleen kan doen als er iemand is die bijvoorbeeld een strafbaar feit heeft gepleegd in het verleden. Van iemand die niet zuiver op de graad is gebleken, maar dan moet er echt een veroordeling aan zitten. Maar eigenlijk heb je als andere coalitiepartner niet echt ruimte om een ander te weigeren.
Nee. Maar dan zit je natuurlijk wel nog steeds met die premierspost, hè?
Ja.
Daar wordt natuurlijk driftig over gespeculeerd. Je kunt dus eigenlijk, mocht het allemaal goed uitpakken voor deze vier partijen, kun je een aantal poppetjes dus best wel alvast met potlood neerzetten.
Mm-hmm.
Maar de belangrijkste,
ja,
Hoewel volgens mij daar de omzicht ook wel eens een opmerking over is gemaakt van hoe belangrijk is nou daadwerkelijk de minister-president.
Nou, daar wordt veel te neerbuigend over gedaan, denk ik. En te relativerend, want dat is een hele belangrijke figuur. Je kan heel veel over Rutte zeggen en dat er ook dingen niet goed zijn gegaan. Maar er zijn duidelijk ook een heleboel dingen wel goed gegaan. En de manier waarop hij die boel steeds bij elkaar heeft weten te houden is voorbeeldig geweest en heeft hij van vriend en vijand ook de waardering voor gekregen. Ook van bijvoorbeeld een partij als de PVV. He, die kunnen het inhoudelijk oneens zijn met wat Rutte allemaal voorstelt vanuit de PVV-vizier. Maar de manier waarop Rutte altijd de lijnen open hield, ook contact zocht met Geert Wilders als daar iets rond speelde, bij hem op kantoor langs ging om met hem te praten. En Rutte ook zijn bewindspersonen aanspoorde om dat ook te blijven doen. Dus dan zat ook de minister van Justitie op het bankje bij hem in het wachtkamertje in de PVV-fractie in de Tweede Kamer. Dat is iets wat heel belangrijk is om die cohesie te bewaken. En daar heb je weinig ego voor nodig, maar vooral veel flexibiliteit. En zeker met deze aanstaande ploeg zal dat blijken. En dat is een heel belangrijk element. En dat is echt dun bezaaid, denk ik, op dit hoge niveau. Dus dat wordt echt nog een pittige klus. En daardoor, en daar hadden we het vorige week natuurlijk over, moet je al snel toch kijken naar mensen van andere partijen. In dit geval denk ik toch richting...
Oh jee, Henry Bontebal.
Richting VVD. Misschien mastodonten van het CDA. Mensen die ook op het internationale toneel hun sporen verdiend hebben. Want dat is bijvoorbeeld ook weer zoiets. Degene die premier is, die moet naar de Europese Raad. En die moet daar namens Nederland in zijn of in haar eentje de Nederlandse belangen verdedigen. En dat is zonder ambtelijke ondersteuning in die zaal. Ik geloof dat ze zelfs hun telefoon niet eens mee mogen nemen. En dan zit je daar gewoon hardcore met Orbán, met Macron, met Scholz, met Meloni. Zit je daar heel erg onder grote politieke hoogspanning beslissingen te nemen die grote gevolgen kunnen hebben voor je land en ook voor je coalitie. En dan moet je dus eigenlijk iemand hebben die daar echt dat wel een keer heeft gedaan. Als minister, als staatssecretaris of als andere functionaris op het grote internationale toneel. Want om daar als een blanco blad te verschijnen, ze kunnen echt ongelukken van komen.
Ja, maar het is ook in het belang van de VVD dat daar dan iemand zit die dat goed doet. Hè, dus je zou kunnen zeggen dat...
Bedoel je in het belang van de VVD?
Nou, dat de VVD dus ook bereid zal zijn om als Geert Wilders een goede kandidaat moet vinden, dat de VVD misschien ook wel zegt van nou, wij hebben nog iemand rondlopen. Ik weet niet of je naam in je hoofd hebt, maar waarmee hij goed eruit komt uiteindelijk met zijn premierskandidaat.
Ja, en ik denk wel, maar dan doe ik even aan de journalistieke inlegkunde op basis van hoe Wilders ook de afgelopen maanden heeft geopereerd. Dat Wilders heel professioneel, zonder ideologie eraan te verbinden, kan beoordelen of een politicus of een bestuurder goed is. Hij kan zelfs D66 ministers heel capabel achten voor hun werk. Niet dat hij het eens is met wat ze voorstellen, maar hij ziet feilloos of iemand geschikt is voor een baan of niet. En ziet ook strategieën heel goed. De grond ook heel erg van die zei dat toen. En die bracht die anderen in de moeilijkheden. En daar heeft hij een feilloos gevoel voor. Maar als je kijkt naar hoe hij de afgelopen maanden heeft geopereerd, bijvoorbeeld in het uitzoeken van informateurs, was aanvankelijk het idee, het moet een PVV'er worden. Ja. We pakken maar iemand die uit de Senaat een indruk wekt, die fatsoenlijk is en bedachtzaam.
Ja, gewoon van stream dan, hè?
Ja, en die misschien een beetje luistert of zo. Dat is een totale mislukking gebleken door dat Van Strien zelf dingen niet had verteld aan hem ook, die er kennelijk speelden rond zijn persoon. En dan vervolgens kijkt hij, wie vertrouw ik? En nou, we hebben het al gehad over Ronald Plasterk, onze columnist-collega, die hij toen op Bonaire tijdens een vakantie heeft ontmoet samen met zijn vrouw. Ze hebben toen s'avonds samen gegeten. En daar is een vertrouwensband en enige wederzijdse sympathie ook ontstaan voor elkaar. En tegelijkertijd natuurlijk die befaamde column waarin Plasterk dus aangeeft van ik zie dit wel zitten op die manier. En dat hoeft allemaal niet zo lang te duren. Nou, toen had ik nog buiten de baard van Pieter Omtzigt gerekend. Maar goed, het idee van als je ideologisch kijkt, het is op rechts. Natuurlijk zijn ze het over een aantal dingen niet eens. Maar er zijn qua conservatisme, ik denk vooral dat je daarna moet kijken, het conservatieve deel van Nederland toch wel echt op die vier partijen heeft gestemd. En als dat de basis vormt, dan moet je daar uitkomen snel dan wel wat trager. Nou, het is wat trager geworden. Maar dan denkt Wilders, dat gaat dus de goede kant op met die mensen. Want die zijn, die Plasterk, die brengt het tot het gewenste einde. Hij heeft nu twee informateurs uitgezocht die hij heeft bekeken en ingeschat op hun band met Pieter Omtzigt. Omdat ook Wilders ziet dat dat de onberekenbare factor is en dat de man conform moet worden gebonden, anders wordt het niks. Dus dat kan nu tijdelijk zo voortduren. Maar op het moment dat Wilders over een premierskandidaat na moet denken, zal hij proberen iemand te vinden, niet zozeer die PVV heeft gestemd of zo, maar waarvan hij denkt dat is iemand die vertrouwen heeft in dat dit kabinet er moet komen, dat het noodzakelijk is dat ook moet gebeuren. Hey, je hoorde de afgelopen week ook iemand als Dijkhoff geopperd of zo, maar Dijkhoff heeft een politiek groot probleem met Wilders en de PVV. Dus dat matcht niet met elkaar. Dus je zal moeten kijken en kijken wie zich daar de afgelopen weken en maanden voor ook sterk heeft gemaakt voor een kabinet waar de PVV wel deel van uitmaakt. En dat er een rechtskabinet moet komen onder welke voorwaarden en samenstelling dan ook. Dan zijn er een aantal VVD'ers die dat publiekelijk hebben gezegd. Die daar niet zoveel NSC'ers, als we al mastodonten daarvan kennen, volgens mij weten we nog niet eens. Die mensen zijn allemaal maar 3/4 jaar lid of zo. Maar mensen die zich in het openbaar hebben uitgesproken voor het laten slagen van dit project en ook enige noten op hun zang hebben en ervaring hebben, die zitten volgens mij nu in de Rolodex van Wilders om daar te gaan zitten. En dan is, en dat hoorden wij vorige week ook, de naam van Hans Hogevorst natuurlijk iemand die boven komt drijven. Vroeger al met Wilders gewerkt. Heeft zich uitgesproken in een ingezonden stuk samen met Halbe Zijlstra in onze krant. Ja. Dat hij vond dat de VVD niet moest gedogen, maar dat dat rechtse kabinet er moest komen. Bekend staat als een rechtse houtdegen. Financieel degelijk. Misschien nog degelijker dan Wilders lief is misschien. Maar wel echt helemaal niet zo gekke gedachten. Alleen ja.
Ik zit even te zoeken naar zijn internationale ervaring.
Bij in Londen, of het was bij de internationale rekenkamer of zo.
Ja. Oké. Okay.
Had de redactie natuurlijk voor ons klaar.
Ja,
wetenschap. Maar goed. En kijk, er is natuurlijk iets anders gebeurd deze week rond die naam en andere media. Maar goed, dat laten we lekker bij hun. Maar goed, de gedachte dat mensen van dat kaliber, dat is helemaal niet zo'n raar gedachte. Je moet niet al te veel conclusies aan verbinden volgens in dit stadium, want het is nog niet zo ver. Maar aan dat soort mensen zou je denk ik moeten denken. Want ook Wilders weet dat hij niet een premier naar voren kan schuiven die de laughing stock wordt van het aanstaande kabinet wat door hem wordt ondersteund.
Ja. Nou, we kunnen hier vrolijk over doorpraten de komende weken en maanden, denk ik wel. Nog heel veel korte klap, want anders gaan we ook weer over het uur heen. De mensen
is het alweer zover?
Ja, de mensen hebben een hardlooprondje gehad. De supermarktboodschappen zijn gedaan. Dus twee korte. Kwam een vraag binnen over iemand die zei van, ja, zou het niet een slinkse truc zijn, bijvoorbeeld voor Jesse Gus om te zeggen van, nou, ik geef me fractievoorzitterschap, partijleiderschap op, waarmee ik eigenlijk alsnog premier kan worden. En dat dan Sophie Hermans bijvoorbeeld.
Dat zou kunnen, maar waarom zou ze haar partijleiderschap opgeven?
Nou ja, om dus premier van Nederland te kunnen worden.
Nee,
zou
Wilders haar naar voren moeten schuiven.
Ja.
Zij zou vicepremier van Nederland kunnen worden.
Ja, nee, klopt. Nee, zeker. Maar dat we ook VVD'er zo noemen als mogelijke
opties. Ik denk niet dat daar...
Nee.
Dat heel,
heel hele rare bocht zou
logisch
dat,
zijn. Het is in theorie is het mogelijk. Maar nu denk ik dat Sophie Hermans een van de logische ministers is die we zullen zien.
Oké, okay. Ook nog wel interessant eigenlijk. Ja. Hè? Die dan vanuit de Kamer
Ik denk dat ze als minister misschien wel beter zou doen als fractievoorzitter. Maar dat heb ik al eerder gezegd.
Ja. Ja.
De fractievoorzitter moet ook een boegbeeld zijn. Dat lukte haar niet. Achter de schermen was ze heel goed en effectief. Dat hoor je echt aan alle kanten. Alleen VVD had een gezicht nodig de afgelopen jaren. Dat verwaterde. En dat heb je in een minister. Die kan gewoon goed besturen. Ja. En tegelijkertijd zorgen dat de boel een beetje bij elkaar blijft. Bijvoorbeeld als vicepremier.
Ja.
Dat is niet ondenkbaar.
Nou, dus zo hebben we nog een naam met potlood dan neergezet als optie. Ja, en wat nog even een vraag was, ging natuurlijk een beetje gekscherend over hoeveel pagina's is dan zo'n hoofdlijnenakkoord. Ik hoorde Remkes het nog zeggen. Was het Rutte 2 of weet ik niet. Maar dat het ook, dat elke keer wordt gezegd van nou, het moet echt een akkoord op hoofdlijnen zijn. En uiteindelijk werden dan 40 pagina's of 60 pagina's, noem het maar. Mm-hmm. Wat is een reëel...
Ja, dat is wat een gek weer voor geeft natuurlijk. Er wordt gezegd, we gaan nu een programma schrijven en dan moet een regeerakkoord of zo moet dan weer door de nieuwe ploeg worden geschreven. Nou, dat was volgens mij ook het voornemen van het vorige kabinet. Dat is toch ook al iets anders uitgepakt. Dus ik keer dan toch wel weer een beetje terug naar mijn eerdere opvatting daarover. Dat het bestormen van de hemel rond het verbouwen van de manier waarop ons land wordt aangestuurd heel veelbelovend klinkt. Maar de praktijk gewoon weer barstiger blijkt. Omdat er tegenslagen kunnen zijn. Omdat het blijkt dat op het moment dat je dingen niet met elkaar afstemt, dat het een janboel wordt. En dat zal in dat geval niet alleen maar de ministers van PVV, VVD en BBB treffen. Maar ook die van NSC. Ja. Dus er zal ook vanuit de NSC smaldeel op een gegeven moment wel een signaal kunnen worden gegeven richting Omtzigt van we moeten hier wel op een of andere manier met elkaar
sensibiliseren.
Dat niet, maar er moet enige vorm van afstemming zijn. En het grappige is, ik hoorde Omtzigt van de week ook weer zeggen dat hij ook wel vond dat het belangrijk was dat het kabinet enige richting werd meegegeven. Dus dat ze het ook weer niet allemaal zelf mogen bepalen. Oh, dus dat zie je maar. Nog één laatste die ik door een luisteraar die de column leest en ook vaak luistert naar de podcast. Die kwam dan met de naam van Janine Hennis op te proppen. Als iemand die op een of andere manier deel zou kunnen uitmaken van het nieuwe kabinet. Het was natuurlijk zo dat zij minister is geweest, is naar Irak geweest. Heeft daar net gezegd dat ze gaat stoppen. Dus die is weer on the market, zoals dat dan zou zijn. Ik denk niet dat zij heel erg veel met PVV gedachtegoed heeft. Als ik me dat herinner van vroege tijden, ze leek toch een beetje aan de linkerkant te hangen. Hoewel ze wel minister van Defensie is geweest natuurlijk. Maar wel iemand die ervaren is, maar wat ik begrijp niet per se heel close of naast je zielgust staat. Niet dat ze ruzie hebben met elkaar, maar soms kom je elkaar in een partij tegen en soms, volgens mij kwam je zielgust pas toen Hennis al weg was. En dan kom je elkaar toch een stuk minder tegen. En op congres hebben we haar ook niet gezien de afgelopen jaren. Omdat ze natuurlijk in Irak zat. Maar dat werd door iemand geopperd. Waarvan ik dus gelijk dacht, nou, ik ga dat even rondvragen. Nou, de onmiddellijke link met Jezielkus kon nog niet gelegd worden. Maar het is wel iemand die we een tijd niet hebben gezien. Maar die ook wel met het imago van iemand van buiten.
Ja.
Want ze is immers al lang weg. Heeft wel ervaring en neemt ook wel wat mee.
Welke post heb je het dan over? Ook echt de premier?
Ja, daar ga ik nog niet. Dat zou echt heel erg zijn.
Internationale ervaring natuurlijk. Dus dat is dan wel weer interessant bij Hennis. Dus die
zeker.
Heeft dat weer meer dan.
Ja,
dan
maar, ik ga dus niet zeggen.
Nee,
wordt minister of zo.
Nee, daar doe jij niet aan. Iemand
die er echt wel kijk op heeft, die mailde me dat van de week. Dat ik, dat is best een leuke gedachte.
Boeiend dit en zo. Gaan wij verder met afhameren, Wouter. En volgende week is het paasvrijdag, geloof ik. En dan is donderdag misschien de ministerraad. Hoe zit dat dan?
Ja, want dan moeten ze op vrijdag moeten ze naar de Matthäus-Passion.
Oh ja.
Als de mensen die dat leuk vinden.
Ja. Jij niet?
Nee.
Nee, erbarmen dieg, hè?
Ja.
Dus wij zijn er gewoon, denk ik.
Ja, of we gaan het op donderdag opnemen.
We zijn in ieder geval volgende week er met een nieuwe aflevering.
Tot volgende week.
Dankjewel.